Ik wilde het vanavond zo gaan doen dat ik met jullie wil nadenken over zeven, dat is een mooi getal, zeven misverstanden die christenen hebben over Joden. Ik zou ook zo'n verhaal kunnen houden over zeven misverstanden die Joden hebben over christenen. Maar ik schat het aantal Joden in deze zaal op buitengewoon gering. Dus dat doe ik dan een keer als ik bij hun op bezoek ben. Vanavond gaat het over misverstanden die christenen hebben over Joden. Er zouden er vast nog wel meer te noemen zijn, maar ik hou het nou even bij deze zeven. Dan kun je dus ook ongeveer lang weten hoe lang de preek gaat duren. Een paar van de meest grove noem ik niet eens, want die zijn te dwaas voor woorden, ook al hebben die duizenden Joodse levens gekost. In de middeleeuwen was het heel gewoon om te beweren dat Joden hosties stalen. Je weet, dat is het brood, de ouwel, die in de Rooms-Katholieke Kerk gebruikt werd bij de avondmaalsviering, de Eucharistie. En er werd beweerd dat Joden die stalen om die dan thuis te doorsteken met een mes en op die manier schade toe te brengen aan Christus. Want de katholieken geloofden immers dat die ouwel veranderd was in het lichaam van Christus, en door die ouwel te doorsteken, dan werd Jezus daardoor als het ware gekwetst. Nou, er is nooit één bewijs geleverd dat het gebeurde, maar het werd elke keer weer opnieuw beweerd. En wat nog erger was, men beweerde ook, vooral tegen de Pasen, dat de Joden christelijke kindertjes stalen, roofden bij de ouders en die doden en het bloed gebruikten om hun matzes te maken. Nou, als je iemand iets van Jodendom af weet, dan weet hij dat een van de allergrofste overtredingen die je kunt begaan is bloed eten. Dus alleen al daarom is het dwaasheid. Maar er hoefde maar ergens een kind en soms ook een volwassene zoek te zijn, of onmiddellijk werd de beschuldigende vinger naar de Joden gestoken. En als dan eenmaal de volkswoede ontaard was, dan betekende dat men honderden duizenden Joden soms om het leven bracht. Totdat de gemoederen weer bedaarden. Soms waren de christelijke leiders het daar ook mee eens. Heel vaak protesteerden die ook, dat moet je ook zeggen. De paus of de keizer of de landelijke vorst, die protesteerden daartegen en die wezen soms ook op de dwaasheid daarvan. Maar de meute was vaak niet te houden. Nou, die horen niet eens bij mijn zeven, want vandaag worden dat soort dingen alleen nog door moslims uitgesproken. Als je in het Midden-Oosten kijkt naar de schoolboeken die daar gebruikt worden in het Arabisch, misschien ook wel in het Iranees, dat weet ik niet, dan vind je daar nog steeds diezelfde dwaasheden. Daar leven die beschuldigingen nog steeds voor. Het zijn geleende beschuldigingen die uit het christendom meegenomen zijn en die daar nog steeds herhaald worden. Maar daar gaat ons dan verder niet aan. Dus die dingen noem ik niet eens. Dus laten we dan allemaal met de zeven beginnen. Een paar jaar geleden, nou ja, misschien al wel 15 of 20 jaar geleden, was er een evangeliste echtpaar in Nederland dat aangeklaagd werd omdat zij iets zeiden over de Joden dat heel kwalijk was. En ik noem dat om te bewijzen dat die bewering over de Joden vandaag nog steeds op geld doet. En dat is de bewering dat alle Joden van alle tijden, althans van na het jaar 30, schuldig zijn aan de dood van Jezus. Dus of je nou een Jood was die daar in Jeruzalem riep, kruisig hem, of je bent een Jood van deze tegenwoordige tijd, maakt geen enkel verschil. Ze worden allemaal over één kam geschoren. Alle Joden zijn schuldig aan de dood van Jezus. Dat leeft nog steeds bij mensen. Als je naar Joden kijkt, dan zeg je dat zijn de mensen die Jezus hebben gedood. In de middeleeuwen zei men vaak, dat zijn godsmoordenaars. Vanuit de redenering, Jezus is God, ze hebben Jezus gedood, dus ze hebben God gedood. Alsof je God kunt doden. Er zit natuurlijk een hele problematiek achter. Want als Jezus God is en je hebt Jezus gedood, dan heb je toch ook God gedood. Daar gaan we nou maar niet op in. Maar dat werd beweerd. De Joden zijn godsmoordenaars. En die kwam al vrij vroeg op, die beschuldiging, al in de tweede eeuw. En die wordt tot op de dag van vandaag in bepaalde kringen herhaald. Maar vooral dat eerste, alle Joden zijn mede schuldig. Nou weet u dat ik, als u hier was vanmorgen, dat ik daar zei, denk dan, we mogen ons niet losmaken van het voorgeslacht. Dus je zou kunnen denken dat ik mezelf nu tegenspreek. Vanmorgen zei ik, je mag de Joden van vandaag niet beschuldigen voor wat die Joden daar in Jeruzalem riepen, daar in de Hof van Pilatus. En tegelijkertijd zei ik vanmorgen dat wij ons mede schuldig moeten voelen aan wat bijvoorbeeld onze voorvaderen in de slavernij hebben gedaan. Maar het verschil is dit. Wij zijn niet persoonlijk schuldig aan de slavernij. U kan daar nooit voor aangeklaagd en gestraft worden. En dat is het verschil met wat we van de Joden zeiden. Elke Jood is het waard gedood te worden, want hij is een moordenaar. Moordenaar van Jezus. Werd ook naar ze geroepen. Jullie hebben Jezus vermoord. En dus zijn jullie de dood schuldig. Nou, niemand van ons zal wie dan ook kunnen aanklagen voor ons bijdragen tot de slavernij. Wij zijn niet mede schuldig, maar we zijn solidair met de schuld van onze voorouders. Want het is wel het ene Nederlandse volk dat dat heeft gedaan, die slavernij en alles eromheen. In die zin kan Daniël zeggen in Daniël 9, wij hebben gezondigd, wij en onze vader. Terwijl hij persoonlijk part nog deel aan die zonde had, maar hij maakt zich daarmee één. Dus als een Jood zou zeggen in zijn belijdenis, als hij de Heer Jezus leert kennen, wij hebben ons daaraan schuldig gemaakt, kan ik me dat voorstellen. Maar wij mogen niet elke Jood over één kam scheren. Het waren enkele honderden Jeruzalemmers die daar geroepen hebben, kruisig hem, kruisig hem. En dat waren niet alle Joden van die tijd zelfs. Als je ziet in Handelingen 13 waar Paulus op bezoek komt in de synagoge, ergens in Antiochië meen ik, of in Iconium, dan zegt hij daar ook, die mensen daar in Jeruzalem hebben dat gedaan. Er is geen haar op zijn hoofd die zegt, jullie hebben dat allemaal gedaan. Die mensen hadden daar apart nog deel aan. En ook hun nakomelingen niet. Natuurlijk, ik weet ook wel dat de Joden zelf gezegd hebben, volgens het Matthäus-evangelie, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar het is gelukkig nou niet direct zo dat elke vloek die we over onszelf uitspreken altijd in vervulling gaat. Het is merkwaardig dat men zo vaak dat vers citeert en niet het vers waarin staat wat de Heer Jezus bad voor zijn volk. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Dat is voor mij belangrijker dan wat sommige mensen in hun dwaasheid over zichzelf hebben uitgeroepen. Maar in elk geval, je mag van geen enkele Jood vandaag zeggen dat hij persoonlijk schuldig is en dus persoonlijk de doodstraf zou verdienen omdat hij moordenaar van Jezus zou zijn. Eigenlijk is dit iets dat zo vanzelfsprekend is en voor veel christenen is het dat vandaag ook. Maar ja, in het verleden heeft het wel tot verschrikkelijke rampen geleid, deze beschuldiging. En ik zei al van dat evangelisten-echtpaar Gouré dat daarvoor zelfs is aangeklaagd omdat die dat nog steeds verkondigde. En je zou in het hart van menige christen toch vandaag de dag nog steeds hetzelfde idee kunnen vinden. Als je naar het Joodse volk kijkt, dat zijn de moordenaars van Jezus. Dus het leeft nog steeds voort. Het tweede misverstand. Israël als volk, als etnisch volk, heeft afgedaan. Het is niet meer het volk van God. Daar is een ander volk voor God in de plaats gekomen en dat is de christelijke kerk. Er is voor Israël ook geen enkele speciale belofte overgebleven. Ook de landbelofte niet, dat moet allemaal vergeestelijkt worden en toegepast worden op de christelijke kerk. Alle beloften aan Israël zijn overgegaan op de gemeente en alle vervloekingen voor Israël, die zijn bij Israël gebleven. Dat lijkt me een oneerlijke verdeling, maar dat is de gedachtegang. De vloek is voor Israël, de zegeningen hebben wij overgenomen. Dit is nog steeds de officiële leer van de Rooms-Katholieke Kerk en van de traditionele kerken in het algemeen, de Lutheranen, de Anglikanen, gereformeerden, hoewel er in Nederland heel veel individuele gereformeerden zijn die daar gelukkig van teruggekomen zijn in de laatste halve eeuw, vooral na de stichting van de staat Israël, en die daarover zijn gaan nadenken. Maar ik heb meermalen gezegd tegen hen, een beetje plagerig, maar toch echt wel gemeend ook. Luister, je kunt niet zeggen, de landbelofte moet je letterlijk nemen, God heeft nog een toekomst voor Israël, en dan tegelijkertijd zeggen dat je goed gereformeerd bent. Ergens, ten diepste, ik ga dat nou niet uitweiden, maar ergens ten diepste rammelt dat. Het kan niet samen. Als je alleen al bijvoorbeeld leert, de doop is in plaats van de besnijdenis gekomen, dan zeg je daarmee dat de besnijdenis heeft afgedaan. En als je dat zegt, dan zeg je daarmee dat Israël heeft afgedaan. Ik zeg dat even tegen alle gereformeerde luisteraars die nu kijken. Je kunt niet volhouden dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, als rechtvaardiging voor de kinderdoop, en tegelijkertijd zeggen dat je nog gelooft in een afzonderlijke toekomst voor Israël in het eigen land dat God hun beloofd heeft. Heel veel mensen realiseren zich dat niet, maar dat rammelt met elkaar. Dat kun je niet beide volhouden. Als je zegt de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen en je bent geen groene goede gereformeerde als je dat niet zegt, dan zeg je daarmee de besnijdenis heeft afgedaan. En dan vergeet je dat in, eigenlijk is dit al een nieuw misverstand, de Joden houden vast aan de besnijdenis terwijl die in het Nieuwe Testament heeft afgedaan. Dan vergeet je dat iets wat voor mij ook een hele ontdekking was toen ik dat zag in het Nieuwe Testament. Dat was me voor die tijd nooit opgevallen, want we hebben allemaal een hele selectieve blik waarmee we naar de Bijbel kijken. Wat we niet kunnen inpassen in ons eigen theologietje, dat zien we eenvoudig over het hoofd, dat zien we niet. Maar als Paulus in Handelingen 28, dan heeft hij toch al een heel deel van zijn carrière achter de rug. Dat is het eind van het boek Handelingen. Als hij in Rome komt en hij spreekt met de Joodse leiders, dan zegt hij dat hij nooit de wet en de voorvaderlijke gebruiken heeft overtreden. Paulus heeft zijn hele leven lang, ook nadat hij christen is geworden, zich vastgehouden aan de Joodse gebruiken. Met de Joodse feesten probeerde hij zoveel mogelijk in Jeruzalem te zijn. Dat vind je, het Pinksterfeest wordt met name genoemd. Hij nam de vasten in ere, wordt genoemd in Handelingen 27. Paulus bracht zelfs offers in verband met een Nazarener gelofte. Offers, dierlijke offers in de tempel. Petrus en Johannes gingen op het negende uur naar de tempel, zegt Handelingen 3. Dat is allemaal na de Pinksterdag, om daar deel te nemen aan het avondoffer in de tempel. Als je dit alleen al zegt, gewoon dat zijn simpele gegevens uit het boek Handelingen. Dan zie je dat al die Joodse mensen die tot geloof in de Heer Jezus kwamen, gewoon bleven leven als Joden en de wet onderhielden. En als zo uitkwam offers brachten, dat helemaal is een schok voor mensen om dat te lezen. Ergens tussen Handeling 21 en 23 wordt dat beschreven. Offers brachten en zich hielden niet alleen maar aan de wet, maar ook aan alle voorvaderlijke gebruiken. Ze leefden als orthodoxe Joden. In Handelingen 21 wordt zelfs gezegd, als Paulus aankomt in Jeruzalem, zie hoeveel tienduizenden mensen in Jezus geloven. En ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. Dat wil zeggen, trouwe onderhouders van de wet van Mozes. En dat zie je bijvoorbeeld ook aan het feit dat Paulus in Handelingen 16 Timotheus besneed. Want die had een Joodse moeder. Maar had een heidense vader, daardoor was er van die besnijdenis niks terechtgekomen. En Paulus deed dat, onverdoofd, mag ik er nog wel even bij zeggen, je moet er even niet aan denken. Maar voor Paulus was dat heel belangrijk. Dit was een Joodse jongen volgens de Joodse overlevering, want hij had een Joodse moeder en hij was niet besneden. Hij zou onacceptabel zijn als zij erop uitgingen om het woord te brengen. En intussen bestond die christelijke doop al lang. Weet je waarom het voor mij zo belangrijk was? Toen ik voor het eerst met Messiaanse Joden in aanraking kwam, dat is ook al 30 jaar geleden of zo. Voor het eerst hen ontmoeten en al deze dingen horen en ik was echt verbluft. Nu is het voor mij doodgewoon. Ik heb pas nog gedineerd met twee Messiaanse rabbijnen die allebei in Israël wonen. We zijn al heel lang hele goede vrienden. Nu begrijp ik het, dat deze mensen leven zoals orthodoxe Joden allemaal leven. In sommige van hun synagogen, ook in Jeruzalem is er zo een waar ik wel eens geweest ben. Als je daar binnenkomt, dan merk je helemaal niks bijzonders. Als een Jood daar binnenkomt en hij neemt deel daaraan, dan merkt hij niets bijzonders. Totdat de preek komt en dan gaat het over Jezus, over Yeshua. En dan lopen ze soms gillend weg, want dan ontdekken ze ineens waar ze beland zijn. Deze mensen leven als Joden. Want door het geloof in de Heer Jezus hebben ze niet opgehouden Joden te zijn. Sterker nog, voor hun gevoel, en ze hebben gelijk denk ik, zijn ze nog nooit zo Joods geweest als juist nu. Want als iemand het hart en de kern van het Jodendom leert kennen, namelijk het geloof in Jezus de Messias, dan is hij meer Jood geworden dan ooit tevoren. Tot de misverstanden van de Joden behoren, maar daar zouden we het vanavond niet over hebben, dat ze denken als je in Jezus gaat geloven dat je ophoudt Jood te zijn. Dat is het meest afschuwelijke misverstand. Zo tragisch en dramatisch. Maar dat komt door ons. Dat komt door ons. Wij hebben eeuwenlang hun voorgehouden. Als je christen wordt, de Grieks-orthodoxe kerken deden dat, de Rooms-katholieke kerk deed dat, protestantse kerken ook. Als je christen wordt en je komt bij ons aansluiten, dan moet je ophouden met al dat gekke Joodse gedoe. Geen feesten meer, geen sabbatsviering. Al die dingen weg. Weg. Soms onder dwang. Daarom zei ik vanmorgen al, als het gelukt was om alle Joden in die eeuwen te bekeren, dan was er helemaal geen Joods volk vandaag meer geweest. Dan waren ze volledig opgegaan in de christelijke kerk. En toen bij de Messiaanse Joden begon ik te ontdekken dat die mensen gewoon leefden zoals de Joden altijd geleefd hebben. En zoals ook alle Jezus-gelovige Joden in het boek Handelingen leefden. Namelijk gewoon als Jood. Maar dan een Jood die Jezus had leren kennen als zijn Messias, als zijn verlosser en als zijn Heer. Was voor mij ook een hele schok en een hele ontdekking. En misschien is dat voor sommigen van jullie hier in de zaal of thuis precies net zo. Een vreemde ontdekking, ja. Want die doop is helemaal niet in plaats van de besnijdenis gekomen. Terwijl dat oergereformeerd is. Als je dat tegenspreekt, nou ja, goed, daar gaan we verder niet over houden. Maar dan weet je, dan stek van de dam. Maar goed, dat was... Ik ga weer terug even naar dat tweede misverstand. Want ik laat me door mijn gevoelens meeslepen en dan kom je bij van alles uit. Maar ik moet me wel aan mijn rijtje houden natuurlijk. Hè? En willen toch graag dat het voor middernacht bij punt 7 aangekomen zijn. En dat is, Israël heeft afgedaan als volk van God. Dat is in de vierde eeuw ontstaan, weet u het nog? Toen het Romeinse Rijk een christelijk rijk werd. En men oprecht meende dat het Messiaanse Rijk van vrede en gerechtigheid in de wereld was aangebroken. Het duizendjarig rijk was gekomen. Christus regeerde via de twee grote christelijke leiders, de keizer in Rome en de paus in Rome. De enige van de Heilige Roomse Kerk en de andere van de Heilige Roomse Rijk. Toen werd des te duidelijker voor die mensen, tussen aanhalingstekens duidelijk, dat zij het ware nieuwe Israël waren. Nou luister goed, er is geen één aanwijzing in het Nieuwe Testament die suggereert dat wij Israëlieten of Joden zijn geworden. Niets. Ik zou een heleboel teksten kunnen noemen, dat doe ik allemaal niet. Dat is veel te veel werk. Maar het allerbelangrijkste is dat we zijn ingelijfd in de olijfboom. En voor heel veel mensen is het vanzelfsprekend dat dat natuurlijk Israël is. Nou, dat is heel vanzelfsprekend dat het dat niet is. Want Israël, dat zijn de natuurlijke takken aan de olijfboom. Niet de boom zelf. En natuurlijke takken die konden worden uitgerukt doordat ze ongelovig waren wat Jezus betrof. En later kunnen ze ook weer ingeënt worden als ze alsnog tot geloof komen. Israël zijn de natuurlijke takken. Wij zijn de takken van de wilde olijfboom die in die boom worden geënt. Maar die boom is niet Israël. Die boom is de belofte die God gegeven heeft aan de aartsvaders. En die van grote betekenis waren voor alle volkeren. Want in Abraham zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Daarom zijn wij, zegt Galaten 3, ook kinderen van Abraham. En als je in Jezus gelooft en je bent van heidense afkomst, dan ben je meer kind van Abraham dan een goddeloze Jood die van nature afstamt van Abraham. Wij zijn kinderen van Abraham. Wij zijn uit diezelfde wortel gesproten. We zijn ingeënt in diezelfde boom van de belofte en van het verbond van Abraham. Kijk, dat kun je nou weer leren van die gereformeerden, want die weten een hele hoop van het verbond van Abraham en evangelische mensen weten daar gewoonlijk niks van. Om ook even iets aardigs voor gereformeerden te zeggen, want daar kunnen die ons nou weer een hoop over leren. Daar hebben wij weinig verstand van. Daar gaat het altijd over het verbond en bij ons nooit. Allebei is een beetje overdreven eerlijk gezegd. Maar we zijn kinderen van Abraham. Maar nooit wordt gezegd dat wij Joden zijn. Of dat we Israëlieten zijn geworden. Of dat we, weet je nog wat ik vanmorgen citeerde uit de berijming van Psalm 87. Dat wij bij Israël zouden zijn ingelijfd. Nee. Wij zijn niet het ware Israël. Wij zijn de gemeente van God die uit de volkeren bijeenvergaard wordt. Uit Israël en uit alle volkeren. En samen worden wij niet Israël, samen worden wij iets heel nieuws. De gemeente van God. Samen zijn we iets heel nieuws. In 1 Korinthe 10 zie je dat ook. Paulus zegt, je hebt de kerk, de gemeente. Je hebt Israël, je hebt de volkeren. Hij zegt helemaal niet de gemeente en Israël, dat is nou hetzelfde. Je hebt de kerk, je hebt Israël, je hebt de volkeren. Wij zijn niet Israël, nooit geweest en worden het ook nooit. Ik vind het wel eens leuk, even tussendoor, als er iemand aan de deur komt. Of ik heb toch wel schat met een zevende dagsadventist. Die zei, meneer, de Sabbat is nooit verschoven naar de zondag. Ik zeg, meneer, u hebt volkomen gelijk. Hij zegt, de Sabbat is op zaterdag. Ik zeg, volkomen gelijk. Hij zegt, de Sabbat die wordt nooit afgeschaft. Ik zeg, u hebt volkomen gelijk. Die Sabbat wordt tot aan het einde van de wereld, zal die gevierd worden. U hebt volkomen gelijk. Hij kijkt me steeds verbaasd aan, want hij is gewend van al die gereformeerden die hem vertellen dat die verschoven is naar de zondag. Ik heb van die verhuizing ook niks vernomen in de Bijbel. Dus ik geef hem gelijk. Totdat hij tenslotte uitroept, maar waarom houdt u die Sabbat dan niet? Dan zeg ik, omdat die aan Israël gegeven is, niet aan mij. Ik kom daar direct op terug. Weet je wat, het is eigenlijk best leuk tijd om nu met dat derde misverstand te beginnen. En dit is een hele moeilijke, ook voor evangelische christenen. Dus zet je schrap, zitten jullie goed stevig? De wet van Mozes is nooit afgeschaft. Hij is vervuld, dat is heel wat anders. Het Sabbatsgebod is nooit afgeschaft. Maar die wet van Mozes moet je wel laten staan waar die hoort. Hij is aan Israël gegeven. Er is niets in die wet afgeschaft. Alleen, ik ben nooit onder die wet geweest en toen ik tot geloof kwam, werd ik ook niet onder die wet geplaatst. Ik ben, als je het zo wil, onder de wet van Christus. Galaten 6, vers 2, draagt elkanders lasten en zo zult u de wet van Christus vervullen. Ja, daar ben ik onder. Met vreugde en in de kracht van de Heilige Geest mogen die wetten en geboden van de Heer Jezus in ons vervuld worden. Maar dat is heel wat anders dan de wet van Mozes. In de kern gaat het wel over hetzelfde. Want uiteindelijk is er maar één wil van God voor mensenlevens. Maar het is toch een principieel verschil. Maar nog even dat punt. De wet is niet afgeschaft. Hoeveel christenen zeggen dat niet? Toen de Heer Jezus kwam, toen heeft hij door zijn ene offer alle wetten overbodig gemaakt. Ook de offerdienst overbodig gemaakt. Zelfs evangelische mensen kijken mij verbaasd aan. Ik zal even kijken of ik jullie verbaasd zie kijken. Zelfs die kijken verbaasd aan als je zegt, de offerdienst is nooit afgeschaft. Hij is vervuld. De Heer Jezus zegt in Matthäus 5, vers 17, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die tot volheid te brengen. Zegt u, maar wat is dan het verschil? Sommige van mijn messiaanse vrienden in Israël die zeggen, wij kijken uit naar de bouw van de derde tempel en naar het herstel van de offerdienst. En dat zijn mensen die weten van het Nieuwe Testament, hebben er zelfs in doorgeleerd. Die weten alles, die weten van het vervulde werk van de Heer Jezus, waarin alle offers vervuld zijn. En toch kijken ze uit, ik eigenlijk ook, naar die derde tempel, zoals die in Ezechiël beschreven wordt, en het herstel van de offerdienst. Nou, dit is echt voor sommige mensen de limit. Dat zijn de mensen die op dit moment de uitzending uitzetten. Oh, nou, blijf nog even erbij. Geef me even een kans om het uit te leggen. Loop nou niet weg. Want het is heel belangrijk. Zie dat verschil tussen afschaffen en vervullen. Alle offers in zichzelf, ook in het Oude Testament, hadden geen enkele waarde in zichzelf. Want het bloed van stieren en bokken, zegt Hebreeën 9, kan geen zonde wegnemen. Maar ze hebben waarde doordat ze vooruitwijzen naar het enige werk, het enige offer dat voor God wel waarde heeft en dat wel bij machten is zonden uit te wissen. Dat is het offer van de Heer Jezus. Maar als er offers waren in het Oude Testament die vooruitwezen naar het ene ware offer, waarom zouden er dan geen offers straks in het Messiaanse Rijk kunnen zijn die terugverwijzen naar het ene ware offer? Precies hetzelfde. En ook dan zal gelden dat geen enkel van die dierlijke offers op zichzelf één zonde kan wegnemen, maar daarvoor worden ze ook niet gebracht. Zullen gebracht worden als verwijzing naar het ene ware offer van de Heer Jezus. Hij heeft de offerdienst vervuld, maar niet afgeschaft. Niets in de wet van Mozes is afgeschaft. Als straks Israël het middelpunt van de wereld zal vormen, dan zal Israël geregeerd worden zoals het altijd was, de wet van Mozes. En dan zullen de volkeren opgaan, zegt Jesaja 2, naar Sion om daar de Torah, de wet van Mozes, te leren. Dat wil zeggen hoe God bedoeld had dat de mensen zouden leven. En dan zullen ook andere volkeren mogen leren leven bij het licht van die Torah. Weet je, dit is iets wat ook voor evangelische mensen best moeilijk is. Denk nou niet van, ik ben nou niet meer gereformeerd, ik ben nou evangelisch, dus nou snap ik het. Nee hoor, blijft moeilijk. En daarom is het goed dat we dit onderwerp bespreken. Want een heleboel mensen die zeggen, oh mooi, ja, ik geloof ook in Israël. Ik geloof ook dat die oprichting van de staat Israël een vervulling van de profetie is. Of althans een begin daarvan. En dat Israël die landbelofte letterlijk zal vervuld worden. En eigenlijk al bezig is vervuld worden. Ja, dat geloof ik allemaal. Maar heel veel christenen denken niet na over de consequenties van wat ze geloven. Ik zei dat straks al over gereformeerden. Als je gelooft in een letterlijke landbelofte, dan ben je eigenlijk volgens mij niet consequent gereformeerd. Maar met evangelische vind ik vaak precies dezelfde problemen. Want die zitten nog met die erfenis van eeuwen van katholieke en protestantse lering. De wet is afgeschaft in Christus. Terwijl, ik zeg het nog eens, de Heer Jezus zelf zegt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. Daarom kon Paulus zeggen dat hij zijn hele leven zich gehouden heeft aan de wet van Mozes. En zelfs aan de voorvaderlijke tradities. Dat is nog een hele kluit eromheen. Tot in Handelingen 28 en toe. Alleen voor hem waren ze nooit een grond om daardoor behouden te worden. En dat brengt mij tot het vierde misverstand. Maar die vierde is ook nogal pittig. Dat zijn de mensen die zeggen, het Oude Testament dat was de bedeling van de wet en wij leven de bedeling van de genade. Klinkt dat vertrouwd? Ik las eens een keer bij een heel bekende Joodse auteur die de christenen door en door kende. Hij was hoogleraar Nieuwe Testament, terwijl hij een orthodoxe Jood was. Leuk hoor, dat heb je ook. Hij de Pinchas Lapide, ik heb vanmorgen zijn naam al genoemd. Ik heb hem ooit een keer horen spreken bij een lezing die hij hield in Utrecht. Maar hij is intussen al lang overleden. En hij zei heel uitdagend dit, vooral aan het adres van al die protestanten. Het Jodendom is een godsdienst van pure genade. Als je denkt dat de leer van de genade iets nieuws is, iets speciaal iets van de christenen, van het Nieuwe Testament, dan vergis je. Want ik denk dat Pinchas Lapide volkomen gelijk had. Want denk erom, die wet en dat hele bestel daaromheen, dat is wel door God gegeven, hè? Je denkt toch niet dat God een paar duizend jaar die Joden allemaal heeft laten zuchten onder een bestel van de wet, waarbij het erop aankwam dat je door je eigen verdiensten de hemel ging verdienen. Alsof God dat ooit bedoeld heeft, dat mensen door hun eigen prestaties de hemel zouden verdienen. En dan nu, toen dat allemaal bleek niet te werken, en dat blijkbaar dan duizenden Joden, miljoenen Joden allemaal verloren gingen, omdat ze het allemaal niet voor elkaar kregen, dan nu de genade heeft geopenbaard. Kom nou, zo is God niet. In de eerste plaats, als God zijn wet geeft, de 10 geboden, en sommigen van jullie hebben vroeger meegemaakt hoe die elke zondag werden voorgelezen, en dan weet je ook hoe die beginnen. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de slavernij, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Bij de Joden is dat zelfs het eerste van 10 geworden, want het heet eigenlijk niet 10 geboden, het heet 10 woorden. En die tellen dat als eerste. Daar presenteert God zich als de verlosser God. Met andere woorden, die wet wordt helemaal niet gegeven aan mensen die door die wet te houden tot bekering moeten komen of tot God moeten komen. Nee, hij gaat ervan uit, jullie zijn een verlost volk. Maar als jullie willen in gemeenschap met mij willen blijven, dan zijn er wel een aantal spelregels. Dat was toen zo, dat is vandaag nog precies net zo. Dit geldt voor elk gezin ook. Je bent kinderen van je vader, maar er zijn wel spelregels om het ook mooi en fijn te houden als kinderen met de ouders samen. En als Israël dan onmiddellijk faalt bij dat gouden kalf en al die toestanden daaromheen, dan zegt God in Exodus 34, en als je dat ziet, dan snap je waarom het Jodendom een godsdienst van pure genade is. Dan zegt God: barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Want God geeft aan de ene kant, zegt: jullie zijn een verlost volk, heb jullie uit Egypte uitgeleid. Dit zijn de spelregels waarop wij op een fatsoenlijke manier met elkaar kunnen omgaan. En als de keer misgaat, don't worry. Door het offer kun je altijd weer bij me terugkomen. Daar is geen enkel principieel verschil. Ik kan dat allemaal nou niet uitwerken. Daarom zeg ik, dan moet je maar bij Lodewijk wezen laten. Maar er is geen enkel principieel verschil wat dat betreft tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het grootste verschil is dit, dat de Heer Jezus nog niet bekend was. Maar het offer, het principe van het offer was wel bekend. En die offers toen hadden een uitwerking, niet in zichzelf, maar doordat ze vooruitwezen naar het offer van de Heer Jezus. Maar er is in dat opzicht in principe niks veranderd. Ook de Israëliet, elke Israëliet heeft alle eeuwen doorgeweten. Elke ware, elke wedergeboren Israëliet heeft geweten, wij leven uit genade van God. Want als het van onszelf afhangt, van onze eigen prestatie, zijn we allemaal hopeloos verloren. Mag ik eens een tekst voorlezen uit Lucas 1, waar je dat prachtig ziet. Daar gaat het over Zacharias en Elisabeth, de latere ouders van Johannes de Doper. Die leefden nog onder dat oude verbond. En moest kijken wat er staat in vers 6. Zij waren beide rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren onberispelijk. Dat kon dus. Zij kenden het Jodendom als een godsdienst van pure genade. Zij leefden uit de genade. En wat zag je als vrucht daarvan in hun leven? Dat ze rechtvaardig worden genoemd. Mensen die er vreugde in hadden om de wet van God te doen. Die konden zeggen met Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet. En onberispelijk waren. Wij zeggen achteraf, dat kon alleen maar door de kracht van God. En dat is ook zo. Dat kan alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Dat was toen net zoals dat nu is, ook al was de Heilige Geest nog niet uitgestort. Ze konden alleen maar leven uit de kracht van de Heilige Geest. Maar die mensen waren er dus. Die er vreugde in hadden. Een vreugde die van binnenuit kwam vanuit het wedergeboren hart en de kracht van de Heilige Geest om de Heere God te dienen. Ze hebben geen sprake van dat die mensen dachten dat ze daardoor bij God in een goed blaadje konden komen of behouden konden worden. Als wij vandaag kijken naar de Jood, de orthodoxe Jood, die al die 613 geboden van de Mosaïsche Torah moet onderhouden, dat is een enorme klus. Als je daar niet in geboren bent, dan red je dat ook niet bijna als buitenstaander. Maar als het een goede is, en dat zijn ze lang niet allemaal, maar dat geldt hetzelfde voor christenen, voor katholieken en protestanten. Als het een echte is, een goede is, dan weet hij, het is allemaal genade van God. Dat God mij daartoe in staat stelt om mij aan die spelregels te houden en daardoor intieme gemeenschap met hem te hebben, is genade van God. Dus alsjeblieft, werk niet met zulke simplistische schema's. De Joden hadden een godsdienst van de wet en wij van de genade. Luister, mensen die denken dat ze door hun eigen goede prestaties bij God in een goed blaadje kunnen komen, heb je altijd gehad. Natuurlijk waren de fariseeën daarvan overtuigd. Dat zij door goed hun best te doen bij God in een goed blaadje kwamen. Maar dat had je onder katholieken ook. Daarom kwam de reformatie. En toen de reformatie gekomen was, vond je onder protestanten precies hetzelfde. Hoeveel dominees zijn er niet die uit het graf zeggen van een moeder die overleden is. Ze heeft zo goed haar best gedaan. Ze heeft altijd voor jullie gezorgd. Ze was altijd kant en klaar. Als die niet in de hemel komt, dan weet ik het niet. Precies hetzelfde principe. Als je maar goed je best doet, dan kom je er wel. Of je nou katholiek of protestant of joods bent, dat zit in de menselijke natuur. Dat noemen we godsdienstigheid, religiositeit. Te denken dat je op eigen kracht God wel kunt behagen en bij hem in een goed blaadje kan komen. Maar elke echte jood, elke echte katholiek en elke echte protestant, elke echte gereformeerde en elke echte evangelische heeft altijd geweten dat je alleen maar uit genade van God kan leven. Het moet elke keer weer opnieuw verteld worden en uitgelegd worden, dat wel. Want dat godsdienstige, dat zit heel diep in ons. Het presteren om daardoor als het ware het kindschap Gods te verdienen. Nou, als je een goed gezin hebt, dan weet je, die kinderen hoeven nooit hun best te doen om te verdienen jouw kinderen te zijn. Je houdt van ze omdat het je kinderen zijn, niet omdat ze zo braaf zijn. Je houdt van ze omdat het je kinderen zijn. God houdt van ons omdat we zijn kinderen zijn. Je hoeft helemaal niet je best te doen. Ik had een gereformeerde vriend, om weer eens iets aardigs over gereformeerden te zeggen, die verbood zijn kinderen om hun best te doen. Ja, die man was ook psychiater van beroep, dus dat verschilt misschien wel. Maar die man verbood zijn kinderen. Hij zei, ik wil niet dat jullie je best doen. Wij leven uit genade. En ik wil niet dat je je uitslooft. Alsof je daarmee eer moet verwerven door je eigen prestatie. Bovendien leer je dan nooit het 11e gebod. Het 11e gebod is, gij zult, dat is relax in het Engels. 11e gebod, relax. 12e gebod, enjoy. Gij zult u ontspannen en gij zult genieten. Wauw, wat jammer dat de 11e en 12e gebod niet in de Bijbel staan. Dan zou ik tegen een heleboel christenen willen zeggen, ontspan. Geniet van de genade van God. Geniet. 11e en 12e gebod. Geniet. Helemaal moet allemaal werken, werken. Moet je best doen. Want dat is godsdienstigheid. Er is geen enkel verschil tussen Joden en christenen wat dat betreft. Geen wonder. God heeft het Jodendom gegeven. Zoals God later de Heer Jezus heeft gezonden. Het grote verschil is niet wet of genade. Het grote verschil is dat toen de Heer Jezus kwam, toen kregen ze de sleutel om alles in die Torah te begrijpen en te leren toe te passen. En te laten zien hoe God ook al in het Oude Testament uit genade en barmhartigheid kon handelen. Want dat deed hij vooruitziende naar het werk van de Heer Jezus. Ik had het eigenlijk al een beetje over het vijfde misverstand in verband met die besnijderis. In het Nieuwe Testament zie je dat Paulus heel fel erop is op mensen die menen dat als je gelooft, dat is niet genoeg. Je moet eigenlijk ook je laten besnijden. Eigenlijk betekent dat je moet Jood worden. Dat hangt samen met wat ik straks al zei met het idee dat wij eigenlijk zo'n beetje het ware Israël zijn. Nou, sommigen die lossen dat mooi op. Die zeggen de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. En anderen die zeggen nee, we moeten ons echt laten besnijden. Daar kom ik straks bij punt 7 nog wel even op terug. Maar er zijn een heleboel mensen die zeggen, nou, het Nieuwe Testament die wijst dat volstrekt af. Maar kijk nou eens naar die Joden. Zelfs Messias belijdende Joden. Die hun jongetjes op de achterdag besnijden. Ik zal nog een keer zeggen dat het goed doordringt. Er zijn zo'n 150.000 Messias belijdende Joden in de wereld. Misschien zijn het er tussen wel 200.000, 300.000, ik weet het niet precies. In ieder geval oneindig veel meer dan 30 jaar geleden. Toen was er praktisch geen één. Ook een wonder van de eindtijd. Even tussen haakjes. Honderdduizenden Messias belijdende Joden. Die zich ook geen christenen willen noemen. Want dat is een belaste en beladen term. Zeker in Joodse kringen. Maar die de Jezus aangenomen hebben als hun Messias, Verlosser en Heer. In hun eigen synagogen bij elkaar komen. Onderling net zo verdeeld zijn als de christenen. Dat is ook weer een typische trek. Met alle mogelijke verschillende inzichten. Hoe joods je nou eigenlijk moet zijn. Maar goed, dat doet er nou even niet toe. Maar die is het heel normaal dat ze de Sabbat vieren. En dat ze de Joodse feestdagen onderhouden. Niet omdat het mot. Dat is de wettische geest. Maar omdat het een vreugde is om de Heere God te mogen dienen. Om als jood te behoren tot dat volk aan wie God zijn wetten heeft toevertrouwd. En door de kracht van de Heilige Geest zijn geboden te volbrengen. En dat hoort ook bij het besnijden van hun zoontjes op de achtste dag. Waar Paulus het over heeft in het Nieuwe Testament, dat zijn de judaïsten, zoals we ze noemen, die overal rondgingen en in de heidense gemeente zeiden, ja, je denkt een beetje geloven en dan kom je in de hemel en zo. Maar zo eenvoudig gaat dat niet, hè? Daar moet je altijd mee uitkijken. Hè? Met de mensen die zeggen, ja, maar zo eenvoudig is het niet. Er komt nog wat meer bij. En elke richting heeft zo zijn eigen dingen die er dan nog meer bij komen. Daar moet je altijd mee uitkijken. Als de eenvoudigheid van het geloof aangevuld moet worden met dingen die jij moet doen, kijk dan maar uit. Nou, dat zijn dus bijvoorbeeld de mensen die zeiden, ja, maar dan moet je ook wel de Mozaïsche wet gaan onderhouden en je laten besnijden en zo. En daar gaat Paulus mordicus tegen in. Op het moment dat je denkt dat de besnijdenis mede, en vooral voor mensen die helemaal geen Joden zijn van huis uit, dat je denkt die besnijdenis is mede een voorwaarde om behouden te worden, dan dwaal je wel zeer. Kom ik bij punt 7 op terug. Dat Joden zich laten hun jongetjes laten besnijden, dat heeft niet te maken met het feit dat ze denken dat anders niet behouden kunnen worden. Het heeft te maken met het feit dat dat het Joodse volk is. Ze zijn Joden, mogen ze alsjeblieft. Zijn ze dat opgehouden Joden te zijn toen ze christen werden? Dat is de oude leugen die we de Joden voorgehouden hebben. Daarom hebben ze ook zo'n angst voor dit woord christelijk. Ik zeg het nog eens een keer. Daarom hebben zoveel Joden het misverstand als ze in Jezus gaan geloven dat ze ophouden Joden te zijn. Dat hebben wij ze wijs gemaakt. Oh, wil je de Heer Jezus gaan geloven? Je mag bij ons komen, maar moet je ophouden met al dat Joodse gedoe. Alsof dat iets minderwaardigs is. Dan moet je allemaal overboord gooien. Je moet net zo worden als wij. Net zo kleden als wij. Die baard moet eraf. En wat hebben we nog meer? Ophouden met die Sabbat natuurlijk. Want wij weten nou dat die Sabbat verschoven is naar de zondag. Waar ze dat vandaan halen, mag Joost weten. De zondag is een heerlijke dag om de opstanding van de Heer Jezus als het ware elke week weer opnieuw te gedenken. Maar op het moment dat iemand de Sabbatsgeboden op die zondag gaat toepassen, je mag op zondag dit niet en dat niet en dat niet, dwalen zij zeer. Maar dat is nou even ook weer zo'n zijpaadje. Nee, ze onderhouden die Sabbat met vreugde. Bijna elke vrijdagavond denk ik er wel aan. Mijn Joodse vrienden zitten nu bij elkaar als gezin. Vader leest Spreuken 31 voor om zijn vrouw te eren. Dat vind ik ook mooi. Elke week Spreuken 31 voorlezen om je vrouw te eren. In het Hebreeuws dan natuurlijk, hè? Niet in het Grunnings, in het Hebreeuws. En al die andere mooie dingen. En moeder is degene die de kaarsen aanstaakt en het Sabbatsmaal heeft toebereid. En dan gaan ze naar de synagoge en de volgende dag ook. Eén groot feest. Er moet niks. Dan ben je geen echte goede Jood. Als je denkt dat je dat moet doen en dat je het daarom doet. Net zoals als je als christen geen echte goede christen bent. Als je denkt dat je dingen moet doen en dat je het daarom doet omdat het moet. Nee, wij leven uit genade. De Jood ook. De christen ook, als je het maar mag begrijpen. Wist u dat het woord gein, ken je wel gein, hè? Lol, fun, weet je dat? Dat komt van een Hebreeuws woord. Het Hebreeuwse woord voor genade. De enige mensen die in dit leven werkelijk gein kunnen maken, dat zijn de mensen die leven uit de genade. Dat vind ik zo diep. Daar moet je eens een preek over houden, Rodewijk. De enige mensen die echt gein kunnen hebben, dat zijn de mensen die leven uit gein. Dat betekent genade. Zijn die mensen die Hanna heet, of Anna, of Anneke, of Jan Hannes, of... Natuurlijk zijn er stapels hier. Mijn tweede voornaam is ook Johannes. Dat woord Johannes, dat was Joganan. En dat woord Ganan, daar zit datzelfde woord in. De Heer is genadig. Maar mijn tweede voornaam betekent ook, bij de Heer kun je pas echt schik hebben. Wow. It's fun to be with the Lord. Dat is genade. Genade maakt vrolijk. En dat is de vrolijkheid van de Jood die in die prachtige psalmen over de Torah, psalm 119, psalm 1, psalm 19, de lof bezingt van de Torah. De Torah is als een koningin, net zoals de Sabbat is als een vorstin. Het is een prachtig Sabbatslied uit de 16e eeuw dat heel veel Joden zingen op vrijdagavond, waar die Sabbat als een koningin wordt uitgenodigd om op bezoek te komen. Wij brengen het niet verder dan breng ons vanavond een bezoek. Dat is ongelooflijk laag bij de grond. Maar dit, koningin, kom op bezoek bij ons. De Sabbat als een koningin die in je huis uitnodigt. En dat huis vult met haar pracht en haar lieflijkheid. Legalodie heet dat lied. En dat is het echte Jood zijn. Echt Jood zijn en echt christen zijn heeft allebei niks met wetties te maken. Maar alleen met gein. Laat ik het nou eens zo zeggen. Nou, we hebben er nog twee over. Zesde, dat is goeie. De God van het Oude Testament is echt een God van wraken. Nee, dan wij, de God van het Nieuwe Testament. Dat is een God van liefde en barmhartigheid. Je had al helemaal in het begin van de kerkgeschiedenis had je een dwaalleraar, Marcion, die zei dat het hele Oude Testament moeten we eruit gooien. Trouwens ook een groot deel van het Nieuwe Testament. Hij wilde alleen Lucas overhouden en de brieven van Paulus. Jacobus natuurlijk niet. Jacobus zegt, we worden gerechtvaardigd door werken. Daar was Luther ook al zo boos over. Had hij eindelijk met veel moeite ontdekt, wordt gerechtvaardigd uit het geloof alleen. En dan leest hij in Jacobus 2. Oh, dacht je dat je alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt? Nee hoor, je wordt door werken gerechtvaardigd. Nou, hij was woest. Hij zei, hou er een vuurtje bij, strooi je brief, gooi hem eruit. Deed hij echt? Dat zo simpel is eigenlijk. Dat is het geheim van het Jodendom en van het Christendom, als je het goed begrijpen wil. Namelijk, wordt gerechtvaardigd door het geloof. Geldt voor de Joden ook. Abraham werd gerechtvaardigd uit geloof. Weet elke Jood. Maar er moet nog iets achteraan. Geloof moet wel echt geloof zijn. En dat blijkt uit de vruchten die het voortbrengt. En als er geen vruchten zijn, dan is het helemaal geen geloof. Is het zo simpel? Ja. In 1999 hebben een aantal protestantse en katholieke theologen een verklaring uitgegeven. 1999, 500 jaar na de reformatie. Vrienden zeiden, we zijn er nou eindelijk uit hoe het zit. We zijn het samen eens geworden. En dat is, je wordt gerechtvaardigd door het geloof, maar dan wel geloof dat vrucht voortbrengt. Nou ja, zeg. Het ei van Columbus, hebben ze 500 jaar over gedaan. Het geloof moet wel vrucht dragen. Zo simpel, ik wat even tegen Luther kon zeggen. Luther, het is heel simpel. Je wordt gerechtvaardigd door het geloof. Maar het geloof moet wel vrucht dragen. Dat is waar Jacobus het over heeft. Simpel, hè? Maar ja, ik sta 500 jaar erachter. Ik kan het makkelijk zeggen. Bij de Jood hetzelfde. Staat in het Oude Testament, Abraham werd gerechtvaardigd door het geloof. Hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar de Heere God zegt wel tegen hem, twee hoofdstukken verder, en dan in Genesis 17, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Dat wil zeggen, we zijn nou vriendjes geworden, Abraham. Abraham was een vriend van God. Maar als je een vriend van God wil zijn, dan horen wel spelregels bij. Werd Abraham daar zenuwachtig van? En natuurlijk niet. Want hij wilde graag een echte vriend van God zijn. Hij wilde God niet voor het hoofd stoten door een leven te leiden dat in strijd was met wie God is. Het was hem een vreugde om voor Gods aangezicht te wandelen en onberispelijk te zijn. Niks geen motten, niks geen wet. Want er is niks zo fnuikend voor een vriendschap als wanneer er wetten aan te pas moeten komen om het goed te houden. Dat is geen vriendschap. Als je het eenmaal gaat zien, past het allemaal zo wonderlijk mooi in elkaar. En zo is het ook. God is geen God van wraak in het Oude Testament. Natuurlijk is er wraak, maar dat is het Nieuwe Testament ook. In de Hebreeënbrief staat ook onze God is een verterend vuur. Het is een citaat uit Deuteronomium, maar het wordt aangehaald door de Hebreeënbriefschrijver en op ons toegepast. Hij zegt ook, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Komt uit het Oude Testament, maar wordt daar met instemming toegepast. Want dat is nog steeds zo. Voor geld voor goddelozen, maar ook voor mensen die zich christenen noemen en goddelozen blijken te zijn. Dat is de God van wraak in het Nieuwe Testament, het boek Openbaring. Daar gaat het constant over de wraak en over de gramschap van God en over de toren van God en de beker van zijn gramschap. En het Oude Testament, ik citeer nogmaals Exodus 34, begin met genade. Er is een hele mensenmenigte in deze wereld die allemaal in de zonde waren gevallen in de dagen van Noach. En dan denken wij, Noach was de enige die het goed deed en daarom werd hij gered. Nee, er staat, Noach vond genade in zijn ogen. Dat is een leuke strikvraag, die ga ik niet oplossen. Er staat, hij was rechtvaardig. Mijn vraag is nou, was hij nou rechtvaardig omdat hij genade gevonden had in de ogen des Heren, of vond hij genade in de ogen des Heren omdat hij rechtvaardig was? Ik zeg verder lekker niks. Zoek het maar uit. Daar heb je de genade van God. Dat God toch nog een paar mensen redt. Noach en zijn familie was genade. Want Noach van nature was geen haar beter dan al die andere mensen. We leven uit genade. Dat is niks nieuws. Dat was al zo in het Oude Testament. God had tegen Adam en Eva gezegd, de dagen dat gedaan van eet zult gij de dood sterven. En toen ze deden, nam hij zijn genade weer aan. Genade, wat anders. Is er een godsdienst van grote genade van God? God is de God van de genade in het Oude Testament en de God van de wraak. En in het Nieuwe Testament is hij de God van de genade en de God van de wraak. Wij komen tot het zevende punt en dat wordt ook hoog tijd. Het zevende punt is eigenlijk van een heel andere aard. Dat zijn de mensen die doorslaan naar de andere kant. Die heb je altijd. Als we iets beginnen te ontdekken, we zeggen van, oh joh, we hebben nooit zo gezien, oh wat fantastisch. En het is zo fantastisch dat je ermee aan de haal gaat. En dan schiet je door het andere uiterste. En dit is al een smal berg, ik heb over zo'n smal bergpad gelopen met links een diepe afgrond en rechts. En ik ben nogal een beetje hoogtevrezerig, dus dat was geen leuke tocht. En als je nou naar rechts kijkt, zeg, daar wil ik absoluut niet terechtkomen, dan heb je kans dat je te veel naar links gaat en dan schiet je daar de afgrond in. Dit zijn de mensen, zevende misverstand, die zeggen, wacht eventjes, wij zijn wel degelijk bij Israël ingelijst. Je zou denken ze zijn gereformeerd, maar nee, let maar op, dan zul je dat zien dat ze dat niet zijn. Dat zijn de mensen die zeggen, ja, wij zijn eigenlijk ook Joden geworden. Ja, wij zijn allemaal Joden geworden. Dus dat betekent eigenlijk ook, je snapt niet hoe het mogelijk is, dat betekent dat wij ook de Sabbat moeten gaan houden, dat wij ook de Joodse feesten moeten gaan houden. En dan komt de volgende, ik kreeg van de week nog weer een mailtje van iemand die zei, bij ons in de gemeente wordt gezegd dat eigenlijk alle mannen zich zouden moeten laten besnijden. Dan grijp je toch naar je arme hoofd. En je zegt, het is toch niet te geloven. En al die keren dat Paulus daar tegen waarschuwt. Tegen die mensen zegt, ja, maar het geloven is allemaal mooi en aardig. Maar wij, gelovigen uit de volkeren, ik heb het niet over Joden. Gelovigen uit de volkeren, ja, maar eigenlijk moeten we... Die mensen rekenen er helemaal niks van aan. Ik heb het eens opgezocht. Ik dacht bij mezelf, ik moet toch eens kijken wat van mensen voor argumenten daarvoor hebben. Terwijl Paulus er zo duidelijk tegen waarschuwt. Maar dat staat niet in hun Bijbel. We hebben allemaal een dun Bijbeltje. Daar staat alleen maar in wat ons in de kraam te pas komt. En alle andere passages strappen we. Hun tekst is, de Heer Jezus heeft gezegd, bewaar mijn geboden. Nou, een van de geboden is dat je je moet laten besnijden. Nou, dit is wel een logica, zeg. Maar dat gebeurt ook in Nederland. Eindelijk zijn er mensen die hebben door hoe dat nou eigenlijk zit met Israël. En die zeggen, oh, maar dat zijn wij dus ook. En die gaan joodjes spelen, noem ik dat. Het zijn hele gemeenten, die bestaan allemaal uit mensen die allemaal joods doen. Er zit geen jood in die gemeente. Ik ken ze. Er zit geen jood in die gemeente. Maar ze gaan spelen alsof zij het ook zien. Ze doen een gebedskleed om. Ze hebben een kippa, een kolotje op hun hoofd, de mannen. En ze gaan al die dingen ook doen. Ze spelen, joh. Dan denk je, jongen, we zijn uit de ene kuil opgetrokken en we vallen in de andere kuil. Een jonge dame kwam tijd naar me toe, was aanbiddingleidster in haar gemeente. Ze zei, ik heb het zo zwaar. Want de oudste, jij durft het nog niet hardop te zeggen, maar ze beginnen het al wel te fluisteren. Eigenlijk zouden alle mannen in deze gemeente besneden moeten worden. Nou, afgezien van het feit dat het vreselijk pijnlijk is. Die operatie gaat nog wel, maar daarna. Maar afgezien daarvan, het slaat echt helemaal nergens op. Wat zijn wij toch malle mensen met elkaar. Als van het schieten van het een naar het ander doen. Nou, lieve mensen, dat waren de misverstanden. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. Als jullie een volgende keer een zaal met Joden hiervoor me neer kunnen zetten, zal ik over de 7 misverstanden spreken die Joden over christenen hebben. Dat zijn ook heel wat. Maar dat is nou niet aan de orde. Maar ze staan allemaal in dat boek dat ik straks noemde, een dubbel snoer van licht. Daar staan deze 7 allemaal in en die andere ook allemaal. En nog veel meer andere zaken. Daar worden al die dingen uitgediept. Ik wil nu graag met jullie bidden. Want ik kan best voorstellen dat sommige, ook mensen die thuis luisteren, toch wat van slag zijn geraakt door al deze dingen. Die denken of die ouderen is niet goed wijs, of wij zitten er glad naast op sommige punten. Nou, soms zou het allebei wel eens kunnen zijn dat ik niet goed wijs ben en dat u er flink naast zit op sommige punten. Dat kan ook nog. Maar laten we gaan bidden voor elkaar dat de Heer ons mag helpen. Waarom ook weer, wat we vanmorgen zeiden, dat de schellen ons van onze ogen mogen vallen. En dan zeg ik, wauw, het zit allemaal heel anders dan we altijd dachten. Ik heb dat hele proces doorgemaakt, ik ben er nog mee bezig. En vooral door heel veel met Joden te praten. Nou, zoveel, maar in ieder geval had dat nog heel wat meer kunnen zijn. Maar in ieder geval de dialoog aan te gaan. Wat beweegt, ook die Messiasbeleidende Joden. Maar ook de orthodoxie, joh. Want ik ga er nog mee door. En ik probeer te leren en te begrijpen. Ik ben door dat hele proces al heen gegaan, dus ik heb alle begrip voor jullie. Zullen we samen gaan bidden? Heer, dank u wel dat we zoveel dingen met elkaar mochten delen. En sommige van die dingen zijn misschien voor sommige luisteraars, thuis of hier in de zaal, wel heel wat om te behappen. Ze denken, kan dat allemaal wel waar zijn? Hoe zit dat nou? Hoe moet dat nou? Heer, ik bid u dat u alles wegneemt, dat wat ik gezegd heb, dat niet van u was. Maar dat al die andere dingen mogen beklijven, in onze harten mogen worden opgenomen. Zoals het staat van Maria, zij bewaarde al deze dingen naar hart. En ze dacht erover na, ze koesterde ze. En ze probeerde er meer van te begrijpen. En niet wat we niet kunnen begrijpen, meteen maar overboord gooien. Heer, help ons daarin. Help ons dat te verwerken. Want er zijn zoveel deuren die voor ons opengaan als we deze sleutels bezitten. Die sleutels die allemaal met Israël te maken hebben. Help ons daarin en leid ons daarin. Ieder van de luisteraars thuis en hier in het kerkgebouw. Leid ons, Heer, om tot een recht verstaan van deze dingen te komen. Niet alleen maar om daardoor Israël alleen maar beter te leren kennen. Maar u en uw woord beter te leren kennen. En ook u te aanbidden, niet alleen maar voor wat u voor ons gedaan hebt, maar ook voor wat u allemaal nog in Israël aan het doen bent en nog gaat doen. Want u bent met dat volk nog niet klaar. Er komt nog een heerlijke toekomst. En er is nog heel wat waar Israël doorheen moet gaan voordat het zover is. Heer, daarom bidden we voor de vrede van Jeruzalem, zoals uw woord ons oproept om dat te doen. Wil nog vele ogen openen voor Jezus de Messias. En als het anders is, laten heel velen straks de schellen van de ogen mogen vallen. Als ze zien op hem die komt met de wolken des hemels. En zegen ons, Heer. En zegen ons en we zullen gezegend zijn als wij Israël zegenen. Help ons daarin. Geef dat Israël meer op de voorgrond van ons denken mag komen. En we niet alleen maar bezig zijn met ons eigen heil. Want ons eigen heil is helemaal niet los te denken van dat heil dat u voor Israël in petto hebt. En voor heel deze wereld. Heer, we danken u daarvoor. Voor alles wat we met elkaar mochten overdenken. Zegen het en leid ons daarin. En verheerlijk uw naam in ieder van ons. Amen.